Een hele goede morgen, gemeente, broeders, zusters, jongens, meisjes, gasten in ons midden. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan iedereen die nu of later met ons meekijkt of meeluistert. In verbondenheid met Christus komen we met elkaar voor het aangezicht van God. Voordat we gaan beginnen met deze dienst heb ik nog een paar mededelingen. Vandaag gaat ons voor professor Rob van Houwelingen. Ook van harte welkom. Fijn dat u hier wilt voortgaan. De collecte is vandaag voor de zending. U heeft er al kunnen lezen in de nieuwsbrief, maar boodschappen blijven altijd het beste hangen als ze even herhaald worden. Dus tijdens de collecte zal er nog een filmpje voor gespeeld worden. Volgende week hoopt in de morgendienst voor te gaan dominee Van Eken, legerpredikant van de CGK. En als laatste mag ik jullie allemaal vragen om, mochten jullie dat nog niet gedaan hebben, de nieuwsbrief nog een keertje goed door te nemen voor de diverse diensten en bijeenkomsten die we organiseren voor de Stille Week. Dat waren de mededelingen en daarom wil ik jullie allemaal een goede en bovenal gezegende dienst toewensen.
Ja, ook van mijn kant, goedemorgen allemaal. Het is ook heel bijzonder om hier te zijn, want meestal dan kijk ik naar deze diensten via kerkdienst gemist. Om namelijk mijn eigen kleinkinderen nog eens te zien optreden. Die zitten dan altijd op die rand, maar wat er verder achter zit, dat blijft dan helemaal verborgen. En dat zijn namelijk de biebengaatjes. Nou, die doen altijd heel goed hun best. Ik hoop dat dat vandaag ook weer zo is. Dan zie ik ze ook echt nog eens live optreden. Na Fotum en Groet gaan we een psalm zingen. Psalm 116. Het was vroeger altijd God heb ik lief. Hè? En in de nieuwe psalmbereiding heet het ineens ik hou van God. Dat is eigenlijk hetzelfde, maar het klinkt veel directer. Dus ik heb voor de nieuwe psalmbereiding gekozen. Dan kunnen we ook helemaal zingen in twee blokken. We zingen vers 1 tot 4 en daarna de 10 woorden. En dan daarna zingen we vers 5 tot 8. Maar laten we nu eerst gaan staan voor Fotum en Groet. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. God heeft mij gered uit de macht van de dood. Dat is eigenlijk het thema van deze psalm. En dat doet hij mede door ons bij de macht van de dood en van het kwaad vandaan te houden. Daarvoor heeft hij de 10 woorden gegeven die ik nu voorlees in een eigentijdse en compacte versie. God zegt, ik ben de Heer, jullie God. Je hebt me toch leren kennen als bevrijder. Vertrouw dan alleen op mij. Laat mij je bevrijden van alles waar je aan verslaafd bent. Vereer mij niet op je eigen manier, maar zoals ik het in mijn woord heb aangegeven. Kom niet aan mijn naam, want wie aan mijn naam komt, komt aan mijzelf. Kom liever voor mij uit. Houd de rustdag in ere om samen te komen rondom mijn woord. Want bij mij vind je echt rust, alle dagen van je leven. Bepaalde mensen heb ik gezag over je gegeven, bijvoorbeeld je ouders. Heb daarom respect voor ze en voor alle gezagsdragers. Ik ben de schepper van het leven. Ga daar dus zorgzaam mee om, met je eigen leven en met dat van een ander. Blijf elkaar trouw als je getrouwd bent. Maak geen inbreuk op het huwelijk van een ander. En bedenk ook als je niet getrouwd bent, dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Wees niet hebzuchtig, want niet iemand die veel heeft is rijk, maar wie veel geeft. Roddel niet en spreek geen kwaad, maar laat iemands goede naam veilig bij je zijn. Word niet afgunstig op een ander, maar wees tevreden met wat je hebt. Kortom, houd van mij, zegt God, in navolging van Christus, met hart en ziel en met je volle verstand. En zoals je van jezelf houdt, zo moet je ook houden van de mensen om je heen. Laten we samen bidden. Zo hebben we u lof gebracht, machtige God. Omdat u groot bent. U hebt heel deze wereld gemaakt. En u hebt ons daar een plekje in gegeven. En u hebt beloofd om met ons mee te gaan. Ons leven lang. En dat doet u al eeuwen met uw volk. En zo hebben we meegezongen dat lied van Israël dat ook al eeuwenlang klinkt. U hebt ons gered uit de macht van de dood door Jezus Christus, onze Heer. Die voor ons de dood is ingegaan en er ook weer uitgekomen. Die bijzondere dienaar van u. De vervulling van de psalm die we gezongen hebben. En in deze 40 dagen tijd staan we in het bijzonder stil bij zijn lijdensweg. Op naar Jeruzalem. Op naar het kruis. Maar het kruis was geen eindpunt. Juist daar heeft hij de macht van de zonde en de dood en de duivel verslagen. En zo is er vreugde in ons hart als we hier samenkomen om u te prijzen en naar uw woord te luisteren. En ook straks als de kinderen naar de kring gaan, wilt u ze daar zegenen. Dat ze mogen groeien in geloof en ook mogen zeggen, ik hou van u. We hebben ook gemeenteleden die hun verjaardag vieren. Zuster Leerlooier Hempenius is 81 geworden gisteren. En al eerder, afgelopen dinsdag, zuster Van Aalst Bal, 92 zelfs. En ze mogen op hoge leeftijd gekomen ook getuigen van uw trouw. En we bidden, Heer, of u ons wilt zegenen in onze samenkomst. En dan realiseren we ons dat we bijeenkomen in een woelige wereld. Die wereld die u geschapen hebt, maar waar zoveel aan de hand is wat ons zorgen baart. En we denken bijvoorbeeld aan de mensen in Gaza, waar zoveel kinderen ook honger hebben. Waar nog allerlei gijzelaars vastzitten, meer dan 100. Heer, ontferm u. En we denken aan een land als Oekraïne, dat nu al 2 jaar in oorlog is met een veel grotere buurstaat. Maar net zo goed denken we aan de mensen in Rusland die onvrede hebben met de oorlog die nu woedt. Die geen kant op kunnen. Heer, ontferm u. En we denken ook aan een land als Haiti. Dat zoveel rampen heeft moeten doorstaan, maar nu ook nog innerlijk verscheurd wordt door een dreigende burgeroorlog. Dat zijn stuk voor stuk problemen die onze macht te boven gaan en waarvan we alleen maar kunnen zeggen, Heer, ontferm u. Zorg toch voor deze wereld. Bevorder recht en gerechtigheid. En doe ons verlangen naar het koninkrijk dat u beloofd hebt. Om dat verlangen te voeden, willen we ook vandaag onze kerkdienst houden. En zegen ons op deze zondag. Met uw aanwezigheid, met uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Dan is het nu tijd voor het beroemde kindmoment.
Hij struikelt achter Jezus aan, hij valt soms maar en gaat weer staan. Alsnog Petrus, Gods plan is goed, hij weet dat hij Jezus volgen moet. Dat ik voor u zo vechten,
Heer. Hartstikke mooi gezongen. Prachtig. Willen jullie een beetje deze kant op komen? Dan kan ik jullie een stukje beter zien. Kom maar een beetje hiervoor zitten anders. Kan dat? Jullie met z'n viertjes, kom maar. Hiervoor. Want ik wil jullie graag wat laten zien. Je mag hier ook voor gaan zitten hoor, op de grond. Of daar, ja? Oké. Hey, ik ga jullie een foto laten zien. En dan ben ik benieuwd of jullie weten wie er op de foto staat. Ja, als je het weet. Ja, even net zoals op school, steek je gewoon even je vinger op. Zullen we dat afspreken? Oké, komt-ie. De eerste. Wie is dit?
Jolanda.
Jolanda van het Limolab. Ja hoor, ze is erbij vandaag. Klopt, dat is Jolanda. De volgende. Wie herkent deze persoon?
Greetje.
Ja, het is onze Greetje. Yes, weer goed. Hey, maar kennen jullie deze twee mevrouwen? En hoe ken je die dan eigenlijk? Hoe weet je dat je die kent?
Van het kindermoment en van de kinderkring.
Heel goed, hè? Je ziet ze hier in de kerk. Misschien praat je wel eens met ze. Misschien krijg je wel eens limonade van Jolanda. Die ken je. Heel goed. Ga ik er nog één doen? Wie is dit?
De koning van Nederland.
De koning van Nederland. Wie kent de koning van Nederland? Zo. Hey, en hoe ken je die dan?
Ik zie hem heel vaak op tv.
Je ziet hem heel vaak op tv. Heb je hem wel eens in het echt gezien?
Nog niet.
Nee, maar je kent hem wel.
Ja, want ik heb hem wel ooit wel gezien.
Ja, op tv en misschien wel op plaatjes. Heel goed. Hey, ik moet jullie wel bekennen. Ik heb het idee dat ik sommige mensen in de kerk hier ook ken. Heb ik soms niet echt gezien. Maar dan wordt er een naam afgelezen. Bijvoorbeeld deze mevrouw is vandaag jarig. En dan kijk ik in Scipio. Dan kijk ik op het plaatje en dan denk ik, oh, hé, dat is die mevrouw. Dan heb ik het idee dat ik er ook een beetje ken en weet wie het is. Vandaag gaan we naar een verhaal luisteren. En in dat verhaal moest er ook iemand herkend worden. In de tijd van het Bijbelverhaal van vandaag hadden ze helemaal geen tv en hadden ze ook geen plaatjes. En dat was wel een beetje lastig, want Jezus was samen met zijn vrienden. En het verhaal van vandaag is een beetje verdrietig. Want Jezus wordt in het verhaal van vandaag gevangen genomen door soldaten. Maar die soldaten moesten zeker weten dat het Jezus was, dat het de goede man was die ze gevangen zouden nemen. En een van de vrienden van Jezus, Judas, die liep op een gegeven moment toen de soldaten erbij waren, die liep zo naar Jezus toe en gaf hem een kus. En dat was het teken voor de soldaten dat ze wisten, hé, dit is Jezus, dit is de man die we gevangen moeten nemen. En daar hoort deze plaat bij. Misschien zien jullie hem in de kerk straks wel op de biemer. Maar voor jullie, ja, hier is hij al te zien. Hier wordt Jezus gevangen genomen. En Petrus speelt vandaag een hele bijzondere rol in het verhaal. En dat heeft ook te maken met dat zwaard wat je daar ziet hangen. En wat Petrus met dat zwaard gaat doen, Dat hoor je nu in de kinderkring. Veel plezier.
We komen nu toe aan de schriftlezing en daarvoor gaan we nog iets verder naar voren in het lijdensverhaal. We zijn in de 40 dagen tijd bezig met dat lijden. Nou, de kinderen gaan dus over de gevangenneming van Jezus werken. En wij gaan al naar het moment van Goede Vrijdag, want mijn preek gaat over het feit dat daar het voorhangsel van de tempel in tweeën scheurde, wat dat precies betekent. En daarom lezen we nu uit Marcus 15, vers 16 tot 39. En Annemieke Goed gaat dat doen.
De soldaten leidden hem weg, het paleis, dat is het praetorium, in, en riepen de hele cohort bijheen. Ze trokken hem een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van doorntakken en zetten hem die op. Daarna brachten ze hem hulde met de woorden: "Gegroet, koning van de Joden!" Ze sloegen hem met een rietstok op het hoofd en bespuwden hem en bogen onderdanig voor hem. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. Ze brachten hem naar Golgotha, wat in onze taal schedelplaats betekent. Ze wilden hem met mirre vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan. Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar. Ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Het was in het derde uur na zonsopgang dat ze hem kruisigden. Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde: "De koning van de Joden." Samen met hem kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. "Ach, kijk nou toch eens, jij die de tempel afbreekt en in 3 dagen weer opbouwt, red jezelf toch door van het kruis af te komen." Ook de hoge priesters en de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen. "Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Laat die Messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven." Ook de twee andere gekruisigden beschimpten hem. Op het middaguur viel er duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, riep Jezus met luide stem: "Eloi, Eloi, lema sabachthani," wat in onze taal betekent: "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?" Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen: "Hoor, hij roept om Elia." Iemand ging snel een spons halen, dompelde die in water met azijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei: "Laten we nu maar eens zien of Elia komt om hem eraf te halen." Nadat Jezus luid geroepen had, blies hij de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: "Werkelijk, deze mens was Gods zoon." Dit is het woord van God.
We zingen nu een kerklied uit de Duitse traditie. Glorie zij u, Christus, u leed onze nood. Liedboek 574. In dat refrein van het lied hebt u Grieks gezongen. Ziet u hoe makkelijk dat is? Hè? Kyrie, dat is de aanspreekvorm van Kyrios, Heer. En Eleison is ontferm u. Hè? Dus ontferm u, Heer, zingen wij met heel de kerk. Na de woordverkondiging een lied uit het gereformeerd kerkboek. Wie zal voor God verschijnen? Het is een lied van het heiligdom. En we zullen het ook in verschillende soorten en maten over het heiligdom in de Bijbel gaan hebben. Het heiligdom waar dat voorhangsel in hing, dat scheurde op Goede Vrijdag. Jezus en het gescheurde voorhangsel. En dan denk ik vooral aan de tekst die we gelezen hebben. Nadat Jezus luid geroepen had, blies hij de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. Golgotha, een vrijdagmiddag in het voorjaar. Er staan drie kruisen opgesteld, waaraan drie mannen zijn opgehangen. Gevangenen, veroordeeld tot de marteldood. Ze worden vandaag geëxecuteerd. Hun doodstrijd is een hels spektakel. Langzaam maar zeker zullen ze stikken, wegens gebrek aan adem. Dat kan wel dagen duren. Er zijn veel mensen op afgekomen. En ze maken spottende opmerkingen, vooral over de middelste. Jezus uit Nazareth. Toch zijn de mensen niet helemaal op hun gemak. Rond het middaguur was volkomen onverwacht het licht uitgegaan. Niet alleen Golgotha, maar ook de wijde omgeving werd ineens midden op de dag in duisternis gehuld. Maar 3 uur later ging gelukkig de zon weer schijnen. Probleem opgelost. De man in het midden is nog niet dood. Integendeel, luid en duidelijk klinkt zijn stem. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Even later horen ze hem nog iets anders roepen. Nadat hij zijn dorst had gelest door wat zure wijn te drinken. Volbracht. En dan sterft hij. Marcus vertelt het zo als ik het heel letterlijk vertaal. Jezus uitte een groot stemgeluid en blies de adem uit. Dat is bijzonder. Dit is een gekruisigde en die sterft niet terwijl hij versuft is van uitputting. Of met een gedempte schreeuw in doodsnood. Het lijkt er eerder op dat hij een triomfkreet slaakt. En daarvoor heeft hij blijkbaar adem genoeg. Volbracht. Als Jezus sterft, de man in het midden, is dat bij volle bewustzijn. Het is een actieve daad. Hij geeft zijn leven. En dit sterven is een van de meest dramatische momenten in de geschiedenis, denk ik. Die zonsverduistering, dat was al een veeg teken. Maar behalve Johannes vertellen alle evangelisten dat het voorhangsel van de tempel op dat moment van boven tot onder in tweeën scheurde. Johann Sebastian Bach heeft in zijn Johannes Passion zelfs de tekst uit Matthäus ingevoegd. Want Johannes heeft het niet. Maar hij voegt Matthäus in om dat unieke moment van dat scheuren van het voorhangsel muzikaal te kunnen uitbeelden. En je hoort ineens die melodische lijn van boven naar beneden gaan en dan een hele hoop gerommel, het beven van de aarde en het splijten van de rotsen. We gaan proberen om dat fragment even te laten horen. Dat was de Johannes Passion met een stukje Matthäus. Nu gaan we weer terug naar Marcus. Als enige evangelist had Marcus al eerder gesproken over scheuren. En dat was bij de onderdompeling van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper. En dan staat er, als Jezus uit het water omhoog komt, dat hij de hemel ziet open scheuren. En vanuit de hemel klinkt dan een stem, en dat moet wel de stem van de Vader zijn, want hij heeft het over zijn Zoon. Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde. Het scheuren van de hemel. En wat vertelt Marcus direct na het openscheuren van het voorhangsel? Dan vertelt hij over een Romeinse centurio, de man die verantwoordelijk was voor de terechtstelling, en die recht tegenover de gestorven Jezus stond. En die legt een soort verklaring af door te zeggen, werkelijk, deze mens was Gods zoon. Deze officier, een buitenstaander, een onverdacht getuige. Zonder het te beseffen beaamt hij wat de hemelstem had gezegd toen Jezus werd gedoopt. Want hij moet wel erkennen dat de manier van sterven van die man in het midden toch heel vreemd is. bovenmenselijk. Dit is niet normaal. Jezus van Nazareth hoort bij de hemel. Hij is geen machteloos mens. Hij is een godenzoon. Sterker nog, de zoon van God. Dan moet ik even een uitstapje maken om u wat achtergrondinformatie te geven over de tempel. Het was een beetje dubbel met die tempel in Jeruzalem. Aan de ene kant was dat een plek waar je naartoe kon gaan en dat je dan dacht van, daar kan ik God ontmoeten. En daar is God heel dichtbij. En daarom gingen de mensen daar ook regelmatig naartoe, als ze tenminste dichtbij genoeg woonden. Bij de grote feesten, bijvoorbeeld Pesach. En dan reisden Joden, zelfs Joden uit het buitenland, als ze de mogelijkheid hadden, naar Jeruzalem. Om daar te zijn, in de tempel, bij God. Dat was de ene kant. Maar aan de andere kant was dat heiligdom, was God, niet zomaar voor iedereen toegankelijk. Dat probeer ik even duidelijk te maken met deze plaatjes. Aan de linkerkant ziet u het hele tempelcomplex. En dan ziet u dat de tempel in het midden staat van een heel groot plein. Dat is de buitenkant. En daar mocht iedereen komen op dat plein. Ook niet-Joden. Daarom heette dat de Voorhof der Heidenen. Dat was het plein waar lammeren en duiven werden verkocht om te offeren, waar Jezus ooit de tempelreiniging uitvoerde. En rondom dat plein waren zuilengalerijen. Daar konden mensen even wat in de schaduw uitrusten. Maar de eigenlijke tempelgebouwen, die mochten alleen betreden worden door Joden. En dat is dat rechterplaatje. Dan zoom je eigenlijk in op het linkerplaatje, het middengedeelte. Dan begin je aan de rechterkant. Dan ga je door de Schone Poort, oftewel Beautiful Gate op dit plaatje. En daar lag een plein en dat heette de Voorhof der Vrouwen. Omdat de vrouwen niet verder mochten gaan. De mannen wel. Die konden dan nog een poort doorlopen naar de Voorhof van Israël. En meteen kwam je ook op een hoger niveau. Want de tempel was, zeg maar, tegen een heuvel aangebouwd. Maar dan was het ook voor de mannen afgelopen. Dan mochten alleen de priesters nog een stapje verder. Dan kwamen ze in de Voorhof der Priesters. En daar stond het brandofferaltaar en het koperen wasbekken. Dat was die plek van, met dat hele zwarte vierkant. En de priesters moesten dan weer een trap oplopen, want het heiligdom lag op de verhoging. En dan had je eerst een voorportaal en daarachter, afgescheiden met het voorhangsel, had je het heilige. Dat was de ruimte waar de 10 gouden kandelaars, een tafel met toonbroden en het reukofferaltaar stonden. Het heilige. En het centrale deel van het heiligdom, dat was dan een kubusvormige donkere ruimte. En dat werd genoemd het allerheiligste. Daar had je maximale heiligheid. Daar was God symbolisch aanwezig. Daar was zijn troonzaal. En dat was afgeschermd met een tweede voorhangsel. Nou, daar mocht helemaal nooit iemand naar binnen. Eén uitzondering was er maar. Één man op één dag in het jaar. De hoge priester. Op grote verzoendag. En dan mocht hij, het volk Israël vertegenwoordigend, eindelijk die maximaal heilige ruimte binnen. Maar verder was het dus verboden toegang voor onbevoegden. Eigen terrein. Dit is van God. En de tempel was dus aan de ene kant de plek waar God woonde, waar je echt naartoe kon om hem te ontmoeten. Maar als je geen priester was, nou, dan kwam je maar halverwege. En bij de eigenlijke troonzaal, bij het maximaal heilige, was het verboden toegang voor onbevoegden. En nu naar het voorhangsel. Dat was een weefsel, heel kunstig gemaakt, uit kostbare stoffen, voorzien van een engelenpatroon, gerubs. Het hing eerst in de tabernakel, zo was het voorgeschreven aan Mozes. Het hing ook in de tempel van Salomo. En de tempel van Salomo is door de Babyloniërs verwoest, later door Zerubabel gedeeltelijk herbouwd. Maar in de tijd van het Nieuwe Testament had je koning Herodes en die had een groot restauratieproject in gedachten. En dat wordt de Tweede Tempel genoemd. Maar altijd hing daar dus dat gordijn, die afscheiding. Het was nooit vrij toegankelijk. Om precies te zijn had je twee voorhangsels. Het eerste als afscherming van het heilige deel, waar alleen de priesters mochten komen. En het tweede als afscherming van het allerheiligste deel, waar uitsluitend de hoge priester naar binnen ging. Het voorhangsel dat scheurde bij het sterven van Jezus hing waarschijnlijk voor dat allerheiligste deel. Er was regelmatig reiniging van zo'n voorhangsel nodig. Of reparatie. Het hing daar gewoon jaren, eeuwen. Dus ze hadden altijd extra exemplaren op voorraad. De Tweede Tempel beschikte zelfs over een aparte ruimte waar meisjes aan de voorhangsels en de wandtapijten voor het heiligdom konden werken. En ik kwam zelfs een apocrief verhaal tegen waarin de 16-jarige Maria tot deze groep meisjes behoorde. En zij zou dan bezig geweest zijn om purper en scharlaken te spinnen op het moment dat ze werd bezocht door de engel Gabriël om te vertellen dat ze in verwachting zou raken van Gods zoon. In de kunstgeschiedenis kom je dat ook af en toe tegen. Links een heel klein albasten hangertje, 8 bij 4 centimeter, uit Frankrijk. Als je goed kijkt zie je daar Maria met een soort spinrokken. En rechts een schilderij uit de omgeving van een Duitse schilder Adam Elsheimer, Maria Verkündigung. Dat is misschien niet zo goed te zien van ver, maar ook daar zie je dus Maria bezig met weven. En op dat moment komt de engel Gabriël bij haar binnen. Ik weet niet of het waar is, maar het is wel een mooi verhaal. En dat voorhangsel scheurde, was een hemels teken. Matthäus die vermeldt wel een gelijktijdige aardbeving en het splijten van de rotsen. We hebben dat ook bij Bach gehoord. Letterlijk staat er trouwens ook weer het scheuren van de rotsen. Er scheurt nogal wat op dat moment. Maar Matthäus noemt dat niet als de natuurlijke oorzaak van het feit dat voorhangsel in tweeën ging. En als je Joodse bronnen raadpleegt, was voor mij ook een verrassing, dan staat daar dat dat voorhangsel was vuistdik. Dus eigenlijk is het geen gordijn, je kunt veel beter zeggen, het was een tapijt. Daar kon je niet zomaar doorheen, dat kon je ook niet zomaar scheuren. En het had ook enorme afmetingen, 1,11 meter hoog en 7 meter breed. En dan lezen we in de Bijbel dat die scheur bovenaan begint en dat die doorloopt tot beneden, niet andersom. He, als een mens iets zou scheuren, dan zou je beneden aan beginnen. Je gaat niet eerst op een laddertje staan om van bovenaf iets te scheuren. Dus het lijkt wel of hier onzichtbare handen uit de hemel komen. God de Vader, die met eigenhandig van bovenaf het voorhangsel in tweeën trekt bij de dood van zijn zoon. Wat is hier aan de hand? Ik denk twee dingen. Het eerste wat je kan zeggen is dat God hier een heel emotioneel gebaar maakt. Bij wijze van rouwklacht. Want dat weet u wel, in Israël was het de gewoonte om als teken van ontsteltenis of rouw, om dan je kleren te scheuren. En dat doe je ook van boven naar beneden. Je begint hier en dan rats. Denk bijvoorbeeld aan de profeet Elisa. Vlak nadat hij er getuige van was dat zijn voorganger Elia in de hemel werd opgenomen. Dan staat er in het boek Koningen, toen hij hem niet meer zag, Elisa zag Elia niet meer, greep hij zijn kleren en scheurde ze doormidden. Precies hetzelfde. Trouwens, scheuren van de kleren was ook net nog gebeurd toen de hoge priester zijn gewaad scheurde tijdens het verhoor van Jezus door het Sanhedrin. De hoge priester vond dat zo verschrikkelijk. Hij zei, die man die slaat godslasterlijke taal uit, want hij zegt dat hij de zoon van de gezegende is. En dan een heel theatraal gebaar en dat prachtige hoge priester gewaad, dat wordt ten teken van ontsteltenis gescheurd. En nu is het, bij het sterven van Jezus, zou je kunnen zeggen, is het God de Vader die een scheur trekt in zijn gewaad. En dat gewaad is dan dat voorhangsel. Dat hing er altijd voor, dat verhulde zijn aanwezigheid. Maar bij de dood van zijn geliefde zoon is hij zo ontsteld, zo in de rouw. En laat hij dus eigenlijk ook, letterlijk en figuurlijk, zich in zijn hart kijken. En dan gaat de grond schudden en de rotsen splijten. Dat betekent dat heel de aarde wordt betrokken bij dat goddelijke rouwbetoon. Het is letterlijk en figuurlijk hartverscheurend wat op Golgotha gebeurt. Maar het scheuren van het voorhangsel heeft nog een andere betekenis. En die komen we op het spoor door de brief aan de Hebreeën. Behalve in de evangelie komt het voorhangsel in het Nieuwe Testament alleen nog ter sprake in Hebreeën. En de lezers van die brief, dat waren Messiaanse Joden. En die worden aangemoedigd om zich niet langer te oriënteren op wat ze altijd deden. Het heilige land, de heilige stad, de heilige tempel. Maar, zegt de Hebreeën schrijver, kijk nou naar het hemelse heiligdom. Want het kan best eens zijn dat dat land en die stad en die tempel je ontnomen wordt. En dan heb je altijd nog houvast aan Jezus, die in de hemel dienst doet als onze superieure hoge priester. Dat is de boodschap van Hebreeën. Op het moment dat Jeruzalem zal worden verwoest door de Romeinen, moeten we ons blik omhoog richten. En daar is hij, degene die voor eens en altijd het offer voor onze zonde heeft gebracht, door zichzelf aan het kruis te offeren, zijn leven te geven. En hij gaat alle aardse hoge priesters te boven, want hij is zomaar de hemel doorgegaan naar het heiligdom van God. Als we dan Hebreeën 9 lezen, dan krijg je een vrij nauwkeurige beschrijving van de tabernakel, het aardse heiligdom. De lezers die krijgen als het ware een rondleiding door het prototype van de tempel. En het was, zoals ik al zei, niet vrij toegankelijk. De voorste tent, die is ingericht met de kandelaar en de tafel voor de toonbroden, wordt het heilige genoemd. Achter het tweede voorhangsel bevindt zich de tent die het allerheiligste genoemd wordt. Hier heb je weer die twee voorhangsels. Maar bij het sterven van Jezus is dat tweede voorhangsel doormidden gescheurd. En dat betekent dat God eigenhandig een opening maakte in die eeuwenoude afscherming. En toen die opening er kwam, toen kreeg Jezus symbolisch de ruimte om verder te gaan dan ooit iemand van Israël gegaan was. Zomaar het binnenste heiligdom te betreden. En daar als hoge priester verzoening te doen met zijn eigen bloed. In Hebreeën 6 lezen we: die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel en reikt tot voorbij het voorhang. Je kunt er voorbij. Het is niet langer een halt dat je wordt toegeroepen. Want Jezus is als voorloper daar al binnengegaan ten behoeve van ons. Hij is hoge priester voor eeuwig. En dat is de boodschap. Ook van dat gescheurde voorhangsel volgens de brief aan de Hebreeën. Jezus heeft voor ons de weg tot God gebaand. En het enige wat wij hoeven te doen is achter hem aan. Want hij is zelf de weg. Een nieuwe levende route. En dan kom je zelfs dat voorhangsel voorbij. In Hebreeën 10, nog zo'n mooie tekst. Broeders en zusters, door het bloed van Jezus hebben wij vrije toegang gekregen tot het heiligdom. Hij heeft voor ons een nieuwe levende weg gebaand door het voorhangsel heen. Dat is zijn aardse gestalte. We hebben nu een verheven hoge priester die over het huis van God is aangesteld. Wat gebeurde er eigenlijk met die voorhangsels toen de Romeinen de tempel van Jeruzalem binnendrongen? Dat weten we dankzij de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus. Het was in het jaar 70 na Christus. En Josephus was een bijzondere man. Aan de ene kant was hij afkomstig uit een priesterfamilie. Dus hij wist heel goed hoe het werkte in de tempel. Maar aan de andere kant was hij er ook bij toen de Romeinen Jeruzalem aanpakten. Hij was een ooggetuige. Dus hij is heel goed op de hoogte. En nou lezen we bij Josephus dat generaal Titus de voorhangsels onbeschadigd in handen kreeg. Er staat nog bij, inclusief purper en scharlaken bestemd voor reparaties. En dat verwijst weer naar die groep meisjes die voortdurend met die voorhangsels bezig was. En hoe kreeg hij die? Nou, via een gevangen genomen priester die zei van, als u mij in leven laat, dan zorg ik ervoor dat u de voorhangsels krijgt. Nou, dat wilde Titus wel. En die voorhangsels werden dan als oorlogsbuit meegenomen naar Rome. Misschien kent u wel die beroemde triomfboog links in Rome, die door Titus is opgericht na de verovering van Jeruzalem. En een van de reliefs toont bijvoorbeeld die zevenarmige kandelaar. Niet de voorhangsels, niet alles staat erop, maar ja, u kunt zich wel voorstellen dat dat een geweldige trofee was om mee te nemen naar Rome. Van kijk eens, de heilige tempel van Jeruzalem en hier zijn de wandtapijten. Titus kreeg ze in handen en daarna werden ze bewaard in het paleis van keizer Vespasianus. En uiteindelijk zijn ze dan daar ergens verloren gegaan. Ja, die Romeinen. Ze hebben de tempel in Jeruzalem bijna compleet verwoest. Tegenwoordig is er nog maar één muur van over. De westelijke muur, beter bekend als de klaagmuur. Maar nou is een mooie boodschap van de Bijbel. Als je op Gods Zoon vertrouwt, dan heb je helemaal niks te klagen. Integendeel, de sterfdag van Jezus was niet zomaar een vrijdagmiddag in het voorjaar. Het was Goede Vrijdag. En via hem kunnen we God benaderen. Mogen we hem benaderen in gebed, zonder enige belemmering. En bidden we onze Vader die in de hemel zijt. En dan komt ons gebed rechtstreeks voor Gods troon. Dat is de boodschap van het gescheurde voorhangsel. Hebreeën 4. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, die de hemelsferen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Amen.
Mag ik jullie voorgaan in gebed? Getrouwe God, Vader in de hemel, We hebben het gehoord. Zonder schroom mogen we bij u komen. We hebben gehoord hoe het voorhangsel is gescheurd. Hoe dat aan de ene kant heel erg verschrikkelijk was. Op een heel verschrikkelijk moment. Maar waardoor wij de vrijheid hebben gekregen. Daarom komen we tot u ook om te bidden en te danken voor alles wat er speelt in onze gemeente. De omgeving, in ons persoonlijke leven. Zo danken we u onder andere voor de spelletjesmiddag. Die voor jong en oud was georganiseerd door diakenen en jeugd. Het is goed als leeftijd geen afstand hoeft te vormen, maar dat we gewoon bij elkaar kunnen komen. Vorige week baden we nog voor Mieke van Oort. Vrijdag mocht Mieke weer terugkomen na een geslaagde operatie en daar zijn zij en Floris dankbaar voor. En samen willen we met hen bidden voor verder herstel. Heren, we komen ook tot u om te bidden voor Klaas Holsappel, de man van Ellen Hofstede. Klaas heeft een ernstige infectie door streptokokken opgelopen, met veel pijn tot gevolg. Hij is daarvoor in het ziekenhuis opgenomen en wordt daar met een langdurige antibiotica-kuur behandeld. Die ook door zal gaan als hij thuis komt. Wilt u met hem en Ellen zijn en iedereen die hem nabij is? Wil u bidden of u met Harro Flurke en zijn vriend Jacco wilt zijn? Die reizen aanstaande dinsdag af naar de Oekraïne, waar ze Laszlo en zijn vrienden willen ontmoeten en bemoedigen en zigeuners daarover de liefde van God willen vertellen. Na 5 jaar stopt echter ook de Nederlandse steun voor het schoolproject. Daar zal Laszlo mee doorgaan met het project. En ook daar bidden we u voor. Wilt u met hen zijn op reis, in hun ontmoetingen. En dat ze open harten voor uw liefde mogen vinden. En zo mogen bijdragen aan het plan van u, heren. We danken u voor de vergaderingen van het Moderama. En we bidden u of u uw zegen wilt geven over de kerkraadsvergadering van morgen. Afgelopen donderdag was er een samenwerkingsoverleg. Hierin is gesproken over het aanstaande convent, over de toekomst van de christelijke gereformeerde kerken. U weet als geen ander wat er allemaal speelt en hoe moeilijk we als mensen de toekomst op ons af kunnen zien komen. We bidden u daarom voor een goed vervolg, nabijheid en zegen. Vandaag is de collecte voor de zending. De eerste opdracht die uw zoon, de Heer Jezus Christus, aan ons gaf toen hij weer was opgestaan. Wilt u uw zegen geven over deze gave, over onze gave voor de zending? Heren, wilt u met deze stad zijn, met de gemeente om ons heen, waar wij als gemeenteleden wonen? Wilt u geven dat we een mooi en aanstekelijk licht in onze omgeving mogen zijn? Ook in deze leiderstijd, ook met wat we gehoord hebben vandaag, wilt u ook geven dat we ook moed en vrijheid mogen vinden om dat uit te dragen in deze wereld, in onze omgeving? Zoetermeer is ook maar een klein stukje van een grote wereld die zo mooi door u geschapen is, maar waar zoveel pijn, moeite en strijd is. Wilt u verzoening en vrede geven, de overheden daarin steunen, of dat nu lokaal of op wereldniveau is? Zo komen we tot u met onze dank, met onze voorbeden. Maar bovenal willen we u bidden, geef uw zegen en leer ons daarin uw weg te volgen. Amen.
Ik lees nu uit de Heidelbergse Catechismus zondag 12 voor, bij wijze van onderdeel van onze belijdenis. Waarom wordt hij Christus, dat is gezalfde, genoemd? Omdat hij door God de Vader is aangesteld en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, tot onze enige hoge priester en tot onze eeuwige koning. Als profeet en leraar heeft hij ons de verborgen raad en wil van God over onze verlossing volkomen geopenbaard. Als hoge priester heeft hij ons met het enige offer van zijn lichaam verlost en blijft hij met zijn voorbeden steeds bij de Vader voor ons pleiten. Als koning regeert hij ons met zijn woord en geest en beschermt en bewaart hij ons bij de verworven verlossing. En dan voegt de catechismus er nog een vraag aan toe. Waarom wordt u een christen genoemd? Omdat ik door het geloof een lid van Christus ben en zo deel heb aan zijn zalving. Door als profeet zijn naam te belijden, als priester mijzelf als een levend dankoffer aan hem te offeren, en als koning in dit leven met een vrij en goed geweten tegen de zonde en de duivel te strijden, en na dit leven in eeuwigheid met hem over alle schepselen te regeren. Nou, wij mogen onszelf offeren in dankbaarheid. Dat geldt ook voor de collecte die, zoals duidelijk is geworden, voor de zending bestemd is. Mogen de Heer uw gaven zegenen. En we gaan intussen naar een filmpje kijken, als ik het goed begrepen heb.
I am Marc Nabje from Burkina Faso. I'm a pastor. Burkina Faso is a Muslim-dominated country and there is a lot of poverty. Youth lack hope and they are target for drugs, crime, and alcohol. Only the gospel can set them free. So it's important to preach the gospel in Burkina Faso to save people, also to bring transformation and development. People need Jesus. New Covenant Church is a small church. We have 4 small churches through Burkina Faso. The church is not yet strong. To send an evangelist in a village, you need to support him. That's why we need the help and the support of our brothers and sisters in Venezuela. I'm dreaming of a church that will get maturity, self-governing, self-supporting. That's my dream for our church in Burkina Faso. So, my brothers and sisters in the Netherlands, will you help me make this dream become true?
Thank you.
Met de zegen van de drie enige God mogen wij van hier gaan. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de verbondenheid van de Heilige Geest is met u allen. Amen.